We zullen deze avond beginnen met het zingen van Psalm 57, het eerste en het tweede vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen en ik roep tot God de koning van het heelal. 57, 1 en 2. Vanavond een gedeelte, twee gedeelten uit Handelingen 28. Het laatste, het 28ste hoofdstuk van de Handelingen. Daar lezen wij twee gedeelten uit. In de eerste plaats de verzen 11 tot en met 16. En daarna de verzen 30 en 31. Handelingen 28, vers 11. En na 3 maanden voeren wij af in een schip van Alexandrië dat in het eiland overwinterd had, hebbende tot een teken Castor en Pollux. En als wij te Syracuse aangekomen waren, bleven wij al daar 3 dagen, van waar wij omvoeren en kwamen aan te Regium. En al zo na een dag de wind zuid werd, kwamen wij de tweede dag te Puteoli, al waar wij broeders vonden en werden gebeden 7 dagen bij hen te blijven. En alzo gingen wij naar Rome. En vandaar kwamen de broeders van onze zaken gehoord hebbende ons tegemoet tot Appiusmarkt en de 3 tabernen, welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed. En toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen met een krijgsknecht die hem bewaarde. En dan de versen 30 en 31. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving alle die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Laten wij de Heere samen om zijn zegen bidden. Heere, we zien ook vanavond weer tot u op. Tot u die God die ons geschapen hebt en die ons onderhouden hebt en die ons uw woord gegeven hebt en die de enige zijt die ons zalig kunt maken. Wat dat laatste betreft, Heere, wij zoeken tevergeefs hier op aarde naar iemand die ons zalig zou kunnen maken. Uit de mensen komt hij niet voort. En er is ook geen enkele mogelijkheid dat hij ooit voortgebracht zou kunnen worden vanuit de geschapen werkelijkheid. Daarom, Heere, als alle deuren hier op aarde gesloten zijn en als wij, waar we ook aankloppen, geen enkele mogelijkheid hebben om behoud te zoeken en te vinden, dan zien wij in deze ogenblikken op tot u, die God, van wie ons in het woord getekend en gezegd wordt dat gij een volkomen zaligmaker zijt. Doe ons, o Heere, het dan bij u zoeken en geef dat wij het woord dat we vanavond gaan overdenken uit Paulus' brief aan de Filippenzen, waar we al eerder uit gelezen hebben en waar we ook vanavond weer opnieuw uit zullen lezen, geef dat het woord zoals we dat vanavond horen dienstbaar mag zijn aan onze zaligheid, aan de kennis van u en van uw werken, de heerlijkheid van dat werk dat gij verricht, aan het wonder dat gij daarin bewijst, het wonder dat u daarin openbaart. Mogen onze ogen daarvoor geopend zijn, Heere, mogen onze harten daarvoor ontsloten worden, en wilt gij ons zo een gezegend uur geven, in uw goddelijke gunst, om Jezus wil. Amen. Wij hebben het eerste gedeelte van het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Filippenzen nu met elkaar gelezen. Dat is dat gedeelte dat ons vertelt, waarin de apostel ons vertelt hoe hij gedurig het gebed doet voor de gemeente van de Filippenzen en hoe hij in zijn bidden ook altijd weer reden vindt om de Heere te danken. Tot en met het 11e vers zijn we gekomen. Daarna volgt een nieuw gedeelte. U vindt dat in uw Bijbel ook voorzien van een nieuw opschrift. Het opschrift in deze Bijbel luidt Vruchten van Paulus' gevangenschap. Ik lees u de versen 12 tot en met 14. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het meerderdeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. In deze verse hebben we, naar ik denk, vanavond wel stof genoeg om verder te lezen en met elkaar te trachten het woord van God via de apostel Paulus aan de Filippenzen te verstaan. Ik zei, dit is een nieuw gedeelte eigenlijk na dat eerste. Hier gaat Paulus inderdaad spreken over het feit dat hij in zijn gevangenschap toch niet onvruchtbaar is geweest. De Filippenzen, we hebben dat al eens eerder met elkaar gezien, hadden een sterke band aan Paulus. En Paulus had op zijn beurt ook een sterke band aan de gemeente van de Filippenzen. En toen de Filippenzen gehoord hebben dat Paulus gevangen zat, heeft die tijding in hun midden grote ongerustheid teweeggebracht. En u weet dat de aanleiding die Paulus had om deze brief te schrijven gelegen was in de komst van die man die Epafroditus heette. Dat was een afgezant uit Filippi. De gemeente in Filippi had, toen ze hoorden dat Paulus gevangen zat, het een en ander bij elkaar gebracht. Ze hadden een inzameling gehouden, een collecte gehouden, die speciaal bedoeld was voor Paulus, om hem in zijn noden, in zijn gevangenschap wat verlichting te geven, een blijk van hun medeleven te geven. Paulus komt daar in het vierde hoofdstuk uitvoerig op terug. Maar het ligt ongetwijfeld ook voor de hand dat ze deze Epafroditus, die ze met die collecte naar Rome gestuurd hebben om Paulus op te zoeken, tegelijkertijd ook de opdracht gegeven hebben dat hij naastig naar de welstand van Paulus moest informeren. Ik zei, er was ongerustheid ontstaan over de tijdingen die rondgingen. Paulus gevangen, Paulus veroordeeld. En hoe zou het verder met hem gaan? Hoe zou het verder met hem aflopen? En ze waren vanwege de sterke band die ze met hem hadden erg benieuwd om te horen hoe het met de apostel ging. Wel nu, Paulus heeft natuurlijk van Epafroditus te horen gekregen hoe daar ongerustheid was. En als hij deze brief schrijft, dan maakt hij van die gelegenheid ook gebruik om de Filippenzen gerust te stellen. Om hen te vertellen dat het allemaal wel meevalt. Nee, dat zeg ik niet goed, want Paulus schrijft niet eens zo heel veel over zichzelf. Als hij over zichzelf wil gaan schrijven, dan breekt hij eigenlijk tegelijkertijd datgene wat hij over zichzelf zou hebben kunnen zeggen af, om over te gaan op iets anders. En datgene waar hij dan op overgaat, dat heeft niet zozeer met zijn eigen welstand te maken, als wel met de welstand van het evangelie. Met de voortgang van het woord. Want de vraag kan natuurlijk opkomen, en die zal bij de Filippenzen ongetwijfeld ook opgekomen zijn. Ja, maar als Paulus gevangen zit, dan kan hij het evangelie niet meer prediken, dan kan hij de gemeente niet meer bezoeken, dan is hij zijn vrijheid kwijt, dan kan hij die hulp niet meer geven die hier en daar toch gevraagd wordt en die nodig is. Hoe zal het dan met het evangelie gaan? Wel nu, daar gaat de apostel veel dieper op in dan op de vraag hoe het met hem gaat. Hoe het met het evangelie gaat, is voor de apostel Paulus veel belangrijker. En dat moet voor de Filippenzen ook veel belangrijker zijn. Nu, zo stelt hij de Filippenzen gerust. En dat met name in de tekst die vanavond voor ons ligt. Hoe doet hij dat? Door te vertellen dat er zegen is op het woord. En dat ondanks zijn gevangenschap de prediking van het evangelie toch mocht voortgaan. En dat die prediking van het evangelie toch mocht vruchten dragen. Dat is het eerste wat hij zegt. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alles wat Paulus is wedervaren, zijn gevangenneming, het verhoor, zijn veroordeling, zijn opsluiting, en al die dingen, alles wat Paulus heeft ondervonden en wat naar menselijke berekening alleen maar nadeel brengt, blijkt voordeel te hebben gebracht. Het werk van de Heere is erdoor niet gehinderd. Integendeel. Wij zouden zeggen, Paulus heeft alle reden tot klagen. Niet waar? Wat had de man kunnen doen? Wat hij nu in zijn gevangenschap niet meer kan doen. Alle reden om te klagen, maar hij klaagt niet. En hij wil ook niet dat ze in Filippi gaan klagen. En dat ze hem zullen gaan beklagen. Hij wil niet dat ze ongerust zullen zijn, want waar gaat het tenslotte om? En waar is het Paulus om te doen dat het woord van God zijn vrije loop zal mogen hebben? En dat is gebeurd. En dat gebeurt nog. En u kunt zich wellicht voorstellen hoe ze daar in Filippi, als ze die brief straks krijgen door middel van de tussenkomst van Epafroditus, en als die brief straks in de samenkomst van de gemeente wordt voorgelezen, u kunt zich voorstellen hoe de mensen die zo benieuwd zijn geweest naar nieuws van Paulus een zucht van verlichting hebben geslaakt en gezegd hebben: gelukkig. Het gaat dus toch goed met hun geestelijke vader, die door de Heere gebruikt is om die gemeente in Filippi te stichten. Het gaat gelukkig toch goed. En het gaat gelukkig toch ook voort met het evangelie. Gode zij dank. Alleen blijft er een vraag over. Paulus schrijft dat nu wel, dat het geen hem wedervaren is. Het evangelie geen schade heeft toegebracht, maar tot bevordering van het evangelie is geweest. Paulus schrijft dat nou wel, maar je zou je kunnen afvragen, en ze zouden zich in Filippi hebben kunnen afvragen, ja Paulus, dat zegt u nou wel, en u zegt dat natuurlijk omdat wij zo ongerust zijn. Niet waar? En nou wilt u die ongerustheid en die vrees bij ons wegnemen, en nou zegt u met stelligheid dat de zaak van de Heere er geen schade bij geleden heeft, maar klinkt dat niet een beetje ongeloofwaardig en lijkt dat niet een beetje al te optimistisch? Is Paulus misschien het contact met de werkelijkheid een beetje kwijtgeraakt? En loopt hij misschien toch al te gemakkelijk over de bezwaren heen? Houdt hij zich groot tegenover de Filippenzen? Niet waar? Dat doen wij ook wel eens. Als we een last van zorgen en bezwaren moeten dragen en iemand informeert aan ons en die vraagt hoe gaat het ermee, dan houden we ons vaak groot en dan zeggen we, oh, het gaat goed hoor. Terwijl je van binnen wel weet dat het helemaal niet zo goed gaat. Maar je wil dat tegen iedereen niet zeggen en je wil een ander er ook niet mee belasten en je wil een ander ook niet ongerust maken. Is Paulus misschien zo bezig dat hij zegt, oh, het gaat goed, terwijl het helemaal niet goed gaat? Nee. Want Paulus die beweert dat het wat er met hem gebeurd is tot bevordering van het evangelie is gekomen, die kan dat ook bewijzen. Hij weet wat hij zegt. En hij weet dat hij het zo ook zeggen mag. Dat hij het zo ook zeggen kan. Want er zijn feiten. Het blijkt dat wat er gebeurd is, de zaak van het evangelie eerder bevoordeeld dan benadeeld heeft. En dat gaat de apostel in de twee volgende versen zeggen. En gaat die feiten aantonen en met de feiten bewijzen dat wat hij zegt over die bevordering van het evangelie inderdaad niet zomaar uit de lucht gegrepen is, maar dat dat wortelt in wat God gedaan heeft. En het eerste wat hij dan zegt is, het evangelie heeft inderdaad voortgang gekregen. En wel bij onbekeerde mensen in Rome. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. Paulus' banden zijn dus openbaar geworden in het ganse rechthuis. De eerste vraag is natuurlijk, wat bedoelt Paulus hier met rechthuis? Is dat het gebouw waar hij terecht stond, waar hij verhoord werd en waar hij misschien ook wel veroordeeld werd of worden zal? Ik denk niet dat we aan het gebouw, aan het rechtsgebouw moeten denken. Dat woordje rechthuis zou ons op die manier op een dwaalspoor kunnen brengen. Het Griekse woord duidt aan dat hier bedoeld wordt de soldaten van de wacht die hem gedurig moeten vergezellen. Er was een bepaald detachement, de Praetoriaanse garde, het Griekse woord voor rechthuis, dat hier vertaald is met rechthuis, is ook praetorion. Er was een Praetoriaanse garde, een detachement soldaten uit het paleis van de keizer. En die groep soldaten heeft bevel gekregen om Paulus te bewaken. We hebben gelezen in het Handelingen 28. Toen Paulus na die schipbreuk en na dat verblijf op Malta tenslotte in Rome aangekomen is, zo hebben we gelezen, toen kreeg hij bepaalde vrijheden. Hij was wel gevangen en hij bleef ook 2 jaar gevangen, maar hij mocht allerlei mensen ontvangen en met hen spreken. Maar er was wel altijd een soldaat bij hem, een krijgsknecht. En zeker de gevangenschap was daardoor toch nog wel draaglijk. Hij zat niet in een onderaardse kerker waar hij nauwelijks of helemaal geen bezoek mocht ontvangen en waar het hem aan alles en nog wat ontbrak. Nee, zo zwaar was deze gevangenschap niet. Maar er was wel altijd zo'n heidense soldaat bij hem. Moet u zich indenken. De apostel was nooit alleen. Er was altijd zo'n heiden bij hem. Niet een broeder, niet iemand met wie hij van hart tot hart kon spreken, niet iemand die hetzelfde geloof deelachtig was, maar een heiden, een afgodendienaar. En als de dienst van die ene soldaat erop zat, dan werd hij vervangen door een ander die dan de beurt had. En zo was er altijd zo'n soldaat. Als Paulus bad, was die soldaat er. Misschien zat hij wel aan hem vastgeketend, zoals ze dat in die tijd deden. Een keten aan zijn pols en een keten aan de pols van die soldaat. En Paulus kon nooit ver weg. Altijd die soldaat vlak bij hem. Als hij dankte, was die soldaat er. Als de bezoekers kwamen, was die soldaat er. Dat wordt op den duur toch ondraaglijk. Dat zouden we wel denken, nietwaar? Maar kwelling of niet, Paulus heeft de positieve kant ervan gezien. Doordat die soldaten ieder om de beurt er iedere keer en steeds weer bij waren, als Paulus tot God bad en als Paulus zijn hart voor de Heere uitstortte en als Paulus met anderen over het evangelie sprak en als Paulus voorbeden deed voor de verschillende gemeenten en als Paulus in zijn gebed zijn vertrouwen op de Heere uitsprak en zijn steunen op de gerechtigheid van Christus en als Paulus voor Gods aangezicht zijn zonde beleed, dan waren die soldaten er op den duur helemaal van op de hoogte. En toen is aan die soldaten gebleken dat Paulus in de gevangenis zat. Niet omdat hij een moordenaar was. Niet omdat hij een dief was. Niet omdat hij staatsgevaarlijk was. Maar dat hij gevangen zat vanwege zijn geloof in Christus. Ze hebben begrepen, zo zegt Paulus, dat zijn banden in Christus zijn. Dat wisten ze. Dat hadden ze zelf geconstateerd. Dat hij vanwege zijn geloof in Christus, zijn verbondenheid aan zijn zaligmaker, dat hij vanwege dat evangelie van die zaligmaker gevangen zat. En dat heeft hij op die soldaten indruk gemaakt. Zo indruk gemaakt dat ze er niet over konden zwijgen. Het is voor die soldaten, voor 1 of 2 of 3 of 4 of 5 uit hen zelfs tot zegen geweest. Zodat ze er inderdaad over spraken met anderen. Het is niet alleen gebleken aan die soldaten, zegt dan dat rechthuis, maar ook aan alle anderen. Zo zelfs dat deze detachement soldaten uit het keizerlijke paleis er met hun collega's in het paleis van de Romeinse keizer ook over hebben gesproken. Want als u het allerlaatste gedeelte van de Filippenzenbrief neemt, het 4e hoofdstuk, en daarvan het 22e vers, dan doet Paulus aan de Filippenzen de groeten. En dan zegt hij, al de heiligen groeten u, en meest die van het huis des keizers zijn. Dan zijn er kennelijk ook in het huis van de keizer, in het paleis van Nero, mensen die het christelijk geloof van harte hebben omhelst. En daar zijn die soldaten die Paulus hebben moeten bewaken nou dienstbaar aangeweest. En zo heeft Paulus zelf geconstateerd dat wat er met hem gebeurde, zijn gevangenschap, door God op een wonderlijke wijze gebruikt is om het evangelie te bevorderen. En nou is het evangelie gekomen op deze manier op plaatsen waar het anders nooit zou zijn gekomen. En nu weten ze het bij de keizer in huis ook. En nu weten ze het in heel Rome, in die heidense hoofdstad van de wereld van die tijd. Weet u wat hier gebeurt? Hier doet God zijn beloften in vervulling gaan. Want toen de Heere Paulus riep, en toen de Heere Paulus uitzond, toen heeft de Heere Paulus de belofte gegeven. Eerst al via Ananias, ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. En in een later stadium in het leven van Paulus heeft de Heere die belofte nog eens een keer herhaald. Ik denk aan wat we daarvan lezen in het 23e hoofdstuk van de handelingen, en de volgende nacht stond de Heere bij hem en zeide, heb goede moed, Paulus, want gelijk gij te Jeruzalem van mij getuigd hebt, alzo moet ge ook te Rome getuigen. En hoe dat dan allemaal moest, dat kon Paulus niet bezien. Maar als hij achterop kijkt, dan zegt hij, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw wijsheid en uw goedheid en uw genade tegen. Het evangelie is op plaatsen gekomen, nu. En dan moest Paulus dan gevangen voor genomen worden. Het evangelie is op plaatsen gekomen waar het, menselijkerwijs gesproken, nooit zou zijn geweest. Zelfs in het paleis van de keizer. Maar niet alleen heeft het evangelie voortgang gekregen onder onbekeerden in Rome. Paulus zegt ook, en dat is dan vers 14, dat het evangelie ook voortgang gekregen heeft bij Gods volk. En dat het meerderdeel der broederen in de Here door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Het merendeel van de broeders, dat is een andere categorie. Dat zijn anderen dan die soldaten. Dat waren heidenen, dat waren onbekeerden, dat waren natuurlijke mensen. Maar die broeders in de Here, dat zijn mensen die de Here hebben leren kennen. Er was in Rome namelijk een gemeente. Een christelijke gemeente. Paulus had hem weliswaar niet gesticht, maar Paulus had er wel een band mee. Een band die nog versterkt was door de brief die hij aan de gemeente van Rome geschreven had. En Paulus is wat verblijd geweest toen hij onderweg was naar Rome, en we lazen dat in Handelingen 28. Toen de tijding van zijn komst naar Rome bekend geworden was bij die broeders daar in die hoofdstad, dat er toen verschillende van die mensen hem tegemoet gereisd zijn. Paulus, de broeders gezien hebbende, greep moed, zo hebben we gelezen. Paulus op weg naar zijn gevangenschap in Rome, heeft de broeders gezien, heeft Gods goedheid daarin gezien, heeft moed gegrepen. Er was een band tussen die gemeente van Rome en Paulus. Maar tegelijkertijd heeft het bericht van Paulus' gevangenneming ook in Rome ongerustheid veroorzaakt. En de vragen kwamen op, wat gaat er nu gebeuren? Nu zit de apostel gevangen. Breekt er straks een vervolging uit? Hoe zal het met Paulus gaan? Zal hij standvastig zijn? Zal hij staan kunnen, ook als de verzoeking er is? En hoe zal het met ons gaan, als er werkelijk een vervolging komt? Er was ongerustheid. Er was vrees, ook in Rome. En toen hoorden ze van Paulus' geloofsmoed. Toen hoorden ze dat Paulus, zoals we dat in het laatste vers van Handelingen 28 lazen, onverhinderd het evangelie heeft mogen spreken, in alle vrijmoedigheid. Toen hoorden ze dat Paulus' mond niet gestopt was. Toen hoorden ze dat de Heere voortging ook met zijn werk. Toen hoorden ze die wondere getuigenissen van die soldaten van de wacht, die door hun aanwezigheid bij Paulus het geloof ook mee mochten deelachtig worden. En toen is het merendeel van de broeders, dus niet allemaal, maar wel het merendeel van de broeders, door de banden van Paulus hebben ze vertrouwen gekregen, en toen zwegen ze niet. Ze hadden de aanvechting gehad om zich maar stilletjes terug te trekken en wat in stilte christen te zijn als er vervolging zou komen. Niet waar, dat is dan de verzoeking die op een mens aankomt. Nee, maar doordat Paulus kon en mocht doen in de kracht van de Here, hebben verschillende van die Romeinse christenen opnieuw moed gekregen, zodat ook zij onbekommerd en onbevreesd het woord hebben durven spreken. En ze gaven mee getuigenis aan dat woord van Gods genade. Nou, en dat zijn de gegevens die Paulus heeft, en daarmee kan hij de Filippenzen geruststellen. Daarmee kan hij ze zeggen, ja, ik zeg dat niet zomaar, dat door alles wat er met mij over gebeurd is, dat dat evangelie daardoor eerder nog bevorderd dan tegengewerkt is. Ik zeg dat niet zomaar. Ik heb dat voor mijn ogen zien gebeuren. God heeft me dat wonderen van zijn genade werk laten zien. Er zijn heidenen tot bekering gekomen. En Gods kinderen zijn gesterkt in het geloof. En ze hebben vrijmoedigheid ontvangen om van de Here en van zijn dienst te spreken. Ik zit wel gevangen, zegt Paulus. Maar het woord Gods is niet gebonden. Dat is in het kort wat we hier in deze verse lezen, maar daar zit natuurlijk voor ons best ook nog wel weer verder onderwijs in. En dan denk ik in de eerste plaats hieraan dat Paulus hierop in deze verse duidelijk maakt dat het geheim van een waarlijk christelijk leven daarin ligt dat het op God en op het evangelie georiënteerd is. Het geheim van een echt christelijk leven ligt hierin dat zo'n leven op God gericht is en op het woord van God. We zagen dat al. Paulus begint over zichzelf te schrijven in vers 12. Hetgeen aan mij geschied is. Zijn belevenissen. Wat hem overkomen is. Wat hij meegemaakt heeft. Maar als hij erover begint te schrijven, houdt hij er gelijk mee op. En in plaats van te gaan vertellen wat er allemaal met hem gebeurd is en wat hij allemaal heeft meegemaakt en wat zijn wederwaardigheden dan ook al zijn. En hij had er natuurlijk voorlopig nog wel even over kunnen doorgaan, want het was niet gering. De noden waarin hij geweest was en de uitreddingen die hij ontvangen had, de zorgen die over hem heen gevallen waren en de verlichting die de Heere gegeven had, het schipbreuklijden, 14 dagen in een storm rondzwalken op de Middellandse Zee en dan tenslotte ook nog aankomen als wrakhout op het strand van het eiland Malta. Als de apostel daarover gaat vertellen, dan is die voorlopig nog niet uitgesproken, maar als die erover begint, hetgeen aan mij geschied is, dan is dat gelijk ook het eind van wat hij van zichzelf zal vertellen. Want dat is het belangrijkste niet. Daar kan hij ze tenslotte in Filippi ook niet mee vertroosten. Daar kan hij hun zorgen ten diepste niet mee wegnemen. Het belangrijkste, dat is niet wat er met Paulus gebeurt, maar wat er met het evangelie gebeurt. En Paulus heeft geen andere begeerte dan daar achterweg te schuilen. En dus wil hij niet eens te veel aandacht aan zichzelf geven, en hij wil ook niet dat de mensen te veel aandacht aan hem geven. Hij wil niet in het middelpunt staan. Een zeer toepasselijke les voor dienaren des woords. Om inderdaad achter Paulus aan nooit zelf in het middelpunt te willen staan, maar geen andere begeerte te hebben dan dat het evangelie zijn voortgang moet hebben. Paulus wil niet dat er een soort heilige cultus, een verering om hem heen ontstaan zou. En dus geeft hij de Filippenzen heel duidelijk te weten wat er met mij gebeurd is. Oh, wat er met het evangelie gebeurd is. En dat gaat hij vertellen. En dan valt hij er zelf helemaal tussenuit. Dat laat zien dat de zaak van het evangelie Paulus helemaal gegrepen heeft. Dat het hem daarom gaat. Hij is de gebondene van het evangelie. En hij is dat omdat zijn leven op God betrokken is. De God die dat evangelie gegeven heeft. En van daaruit evalueert hij alles wat er om hem heen gebeurt en ook wat er met hem gebeurt. En dat is, zo zei ik, dat is nou de typering van een echt christelijk leven. Daar weet een onwedergeboren mens natuurlijk niks van. Want zijn mentaliteit is totaal anders. De mentaliteit van de natuurlijke mens is dat we alles gebruiken naar eigen believen en dat alles om onszelf draait. Dat wij zo belangrijk zijn en dat wij in het middelpunt staan, alsof God ons zou hebben geschapen om op onszelf betrokken te zijn. U voelt wel, dit wordt een misschien toch wel pijnlijke les ook. Want als we dan zo onze conversaties eens nagaan en als we zo eens nagaan waar wij het dan in de regel over hebben, ja, dan denk ik dat we allemaal toch wel met een zekere beschaamdheid moeten erkennen. Wat praten wij veel over onszelf? Wat praten wij veel over onze wederwaardigheden en over wat ons overkomen is en over onze problemen en over onze zorgen en over onze moeite en over onze vreugden. Alsof dat ik van ons zo belangrijk is. En daarom, de onwedergeboren mens heeft van datgene waar de apostel Paulus hier getuigenis van aflegt eigenlijk helemaal geen weet. Maar de wedergeboren mens dan, heeft hij het afgeleerd om zelf in het middelpunt te staan en het allemaal over zichzelf te hebben? Je zou zeggen dat dat zo zou zijn. Maar de werkelijkheid is toch anders Ook bij Gods kinderen komt dat om zichzelf heen cirkelen toch nog zo vaak voor. En bijna automatisch reageren wij als er zoiets gebeurt zoals bij Paulus. Paulus wordt gevangen genomen, zijn vrijheid is weg. Hij kan niet meer doen wat hij wil en hij zou zo graag nog willen. En als er bij ons zoiets gebeurt, nou niet direct gevangenneming, maar zorgen, tegenslag, ziekte, moeite, dan is bijna automatisch de eerste gedachte: en wat komt er nou van mijn plannen terecht? En hoe moet het nou met mij verder? Terwijl onze eerste vraag toch eigenlijk zou moeten zijn, zo laat Paulus hier weten, niet wat komt er nou van mijn plannen terecht, maar hoe zal het nou met het evangelie gaan? Hoe zal het nou met de zaak des Heren gaan? Hoe zal het nou met de eer des Heren gaan? Laten we het heel concreet maken. Probeer u te verplaatsen in de situatie van de apostel Paulus. Ter wille van het geloof gevangen genomen. Onschuldig. Jazeker, onschuldig. Paulus had zich ook op de keizer beroepen, omdat hij wist dat hij onschuldig was en valselijk beschuldigd werd. Nu in geloofsvervolgingen komen die situaties voor. Probeer u in te denken dat wij in zo'n situatie terechtkomen. Wat zouden wij geschreven hebben? Paulus krijgt de gelegenheid om een brief te schrijven naar de Filippenzen. Wat zouden wij geschreven hebben? Zouden we een poging gedaan hebben om een brief te schrijven waarin we een hartelijk en dringend verzoek deden om losgelaten te mogen worden en onze onschuld daarin aan te tonen? Of zouden we een poging gedaan hebben om die gemeente van de Filippenzen te mobiliseren dat zij met man en macht bij de Romeinse overheid zouden protesteren tegen onze gevangenschap en dat ze een actie zouden voeren om ons uit de gevangenis te bevrijden? Waar het Paulus om gaat is niet wat er met hem gebeurt en hoe lang die daar zal zitten en hoe, of die nou wel of niet met een keten vastzit en of er nou 1 of 2 of 25 soldaten gedurig bij hem zijn. Waar het Paulus om gaat is: hoe gaat het nou met het evangelie verder? En als dat zo is, wat betekent het dan dat er een keten aan zijn arm zit? En wat betekent het dan dat er een soldaat dag en nacht bij hem is? Als het evangelie maar bevorderd mag worden. Dat is een christelijk leven op God georiënteerd. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? U zegt maar, hoe kon Paulus dat nou zeggen? Hoe kan een mens daar nou komen om met zoveel zelfverloochening, want dat is het geweest, hoe met zoveel zelfverloochening en met terzijde zetten van zichzelf en van zijn eigen belangen zo alleen maar te bedenken en bedacht te zijn op wat tot eer van God en tot heil van de naaste en tot uitbreiding van zijn koninkrijk gericht is. Hoe Paulus dat kon zeggen, ik denk dat dat samenhangt met wat hij later nog in deze brief gaat schrijven in het 4e hoofdstuk. Ik weet, 4e hoofdstuk, 12e vers, want ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen. Bij de verzadigd te zijn en honger te lijden. Bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Daar ligt het geheim. Of je zou het ook kunnen zeggen met de woorden uit het 1e hoofdstuk van deze brief. Het 21ste vers. Die hele aangrijpende en indringende woorden van de apostel. Het leven. Het leven is mij Christus. Of ik nou in vrijheid rondloop. Of dat ik aan boord van een slingerend schip op de Middellandse Zee me bevind. Een schip dat schipbreuk gaat leiden. Of dat ik in de gevangenis zit en er een soldaat bij me is. Het leven is mij Christus. En daarom doet het er zozeer niet toe wat er met mij gebeurt. Maar is het veel belangrijker wat er met de eer en met de zaak van de Heere gebeurt. Dat is het eerste. En vervolgens leren we uit dit gedeelte ook dat de zaak van het evangelie onverwoestbaar is. De dienst van het evangelie, de prediking van het woord, is tenslotte Gods zaak. God heeft dat middel gekozen Het heeft God behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Nu, als de Heere dat zo wil en als de Heere daar tegelijkertijd ook de mogelijkheid voor geeft dat het evangelie verkondigd wordt. Als de Heere die mogelijkheid geeft door dienaren van het evangelie uit te zenden. Dan staat achter de prediking door die dienaren. Dan staat achter de verkondiging van dat evangelie God zelf. En daarom is het onverwoestbaar. Dat blijkt dan ook iedere keer weer. De duivel is heel wat keren in de weer geweest om te proberen Gods plannen in de war te sturen. Wat denkt u dat er allemaal achter zat? Voordat Paulus in Rome was, had hij die zwerftocht op de Middellandse Zee. Daar grijnsde de dood hem 14 dagen lang aan. Daar zat de duivel immers achter. Toen ze aan land kwamen in Malta, toen ze dat vuur aanlegden en toen Paulus meehielp om bosrijzen op dat vuur te werpen, toen kwam daar onverwacht een adder uit en die beet zich in zijn hand vast. Een nieuwe poging van de duivel om de dood te gebruiken om Paulus tot zwijgen te brengen. Toen kwamen ze in dat huis van Publius en die man, die vader van Publius, had dysenterie, een besmettelijke ziekte. En Paulus zou weer bedreigd zijn door de dood. De duivel wilde alles op alles zetten om de apostel tot zwijgen te brengen. En nu had hij hem in de gevangenis. Misschien dat dat dan een middel zou zijn om hem in ieder geval tot zwijgen te brengen. Paulus kon niet meer op reis. Paulus kon niet meer hier en daar spreken. En nou blijkt dat het evangelie niet tot zwijgen te brengen is. Nu blijkt dat al die plannen van de boze om het woord van God tot zwijgen te brengen mislukken. De zaak van de Heere is onverwoestbaar. Zelfs als de apostel gevangen zit. En hoe komt het nou dat die zaak van het evangelie onverwoestbaar is? Ik zei omdat achter dat verkondigen van dat woord, daar staat de Heere Jezus Christus immers zelf. En wat doet Christus? We lezen daarvan in de tweede psalm. Daar wordt van Christus gezegd, God zelf getuigt, dat ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En hebt u er wel eens op gelet? Daar geeft de vader aan de zoon een bepaalde permissie. Eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einden der aarde tot uw bezitting. Gods zoon, de koning die God zelf gezalfd heeft over Sion, krijgt van God het recht om de heidenen op te eisen. Tot aan de einden der aarde toe. En hij krijgt er de belofte bij dat als hij die claim legt op die heidenwereld, dat zijn vader hem zal geven wat hij begeert. Wat denkt u, zou Christus van dat recht gebruik maken? Zou Christus van het recht dat hij van zijn vader gekregen heeft gebruik maken om te zeggen, vader geef me de heidenen. Vader, geef me de einden der aarde tot mijn bezitting. Ongetwijfeld. En het is omdat Christus die claim legt op wat zijn vader hem toegezegd heeft, dat die Romeinse soldaten tot bekering komen. En dat dat woord van God voortgaat, ook in Rome, als Paulus zelfs de deur van zijn cel of van zijn kamer waarin die opgesloten is niet meer uit kan. God zorgt ervoor dat ze naar hem toe komen. En God zorgt ervoor dat ze bij hem te horen krijgen wat ze horen moeten. En God geeft er door zijn geest getuigenis aan en zij gaan op hun beurt weer uit. En die broeders in Rome die krijgen moed en die krijgen vrijmoedigheid om het woord van God onverhinderd en onbevreesd te spreken. En zo gaat dat voort. Dat getuigenis plant zich voort, want Christus is bezig om de heidenen voor zich op te eisen. En zijn koninkrijk zal uitgebreid worden tot aan de einden der aarde. En daarom is die zaak van het evangelie onverwoestbaar. Wat een troost toen voor de apostel En voor de Filippenzen aan wie hij dit schrijft. En wat een troost dat dat nou in de Bijbel staat. Want dat was toen waar en dat is altijd waar. Dat is ook vandaag waar. In een tijd waarin wij zeggen het gaat hoe langer hoe verder achteruit. En straks blijft er van de kerk des Heren niks meer over. En dan is het aantal van degenen die de Heren nog in oprechtheid vrezen zo geslonken, zo uitgedund. Dat je ze met een lantaarntje zoeken moet. Maar Gods werk gaat door. Dat kan geen mens verhinderen. Dat kan geen duivel verhinderen. God zegt, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. En dat welbehagen zal door de hand van de knecht des Heren gelukkiglijk voortgaan. En daarom worden er vandaag ook nog mensen zalig. Waar ze vandaan komen. Misschien wel uit de meest onwaarschijnlijke hoeken waar wij het helemaal niet zouden hebben verwacht. Wie had nou gedacht dat die soldaten die in dienst van de Romeinse keizer stonden, door God zouden worden toegebracht. En daarom heeft het vandaag, met al de zorgen die er zijn, toch zin om voor te gaan met de verkondiging van het evangelie en het woord van God onverhinderd uit te dragen. Er zit in deze woorden die we vanavond overdenken ook nog wel iets wat met de voorzienigheid van de Heere te maken heeft. De voorzienigheid Gods die op de wonderlijkste manieren werkt. God bestuurt immers alle dingen. Alle schepselen zijn in de hand van God. En de harten van mensen, ja zelfs van koningen, zijn in de hand van de Heere. Als waterbeken, hij neigt ze tot hetgeen hij wil. In Gods hand is alles. Waar kwam die keten waar Paulus mee gebonden was vandaan? Uit Gods vaderlijke hand. Waar kwam die soldaat vandaan die bij Paulus altijd aanwezig was? Uit Gods vaderlijke hand. En die keten die bedoeld was om hem te binden, is het middel geworden om de tong van anderen los te maken. Zo leidt de gevangenschap van Paulus tot de bevrijding van gebondenen van Satan. Zelfs uit het huis van de keizer komen ze. En zo zijn zelfs ook de brieven die Paulus uit zijn gevangenschap geschreven heeft, tot op de dag van vandaag nog tot rijke zegen. Ziet u wat het is als de Bijbel zegt dat alle dingen moeten medewerken ten goede degene die God lief hebben. Hier heb je nou een illustratie wat God daarmee bedoelt. Dat alle dingen, soldaten en ketenen en gevangenissen enzovoort, moeten meewerken ten goede. U zegt, maar er zitten zoveel raadsels aan, zeker. Dat zal Paulus ook gekend hebben. Ik zei zo pas, toen Paulus de broeders zag, greep hij moed. Voor die tijd, mag ik dat eruit aflezen, kende die zijn moedeloosheid. En dat God hem die broeders toe moest laten zien om hem weer wat moed te geven. Paulus heeft ook zijn strijd gekend. Paulus heeft ook zijn raadsels gehad, wie niet. Zoals Jozef, ook al een gevangene. En waar het allemaal toe diende en wat er allemaal de bedoeling van was, dat wist Jozef lange tijd ook niet. Achteraf zag hij dat God het ten goede gedacht had om een groot volk in het leven te behouden. Achteraf. Maar het geloof mag zeggen, ook als het duister is. Het geloof, als het gelooft, mag toch zeggen, omdat God het gezegd heeft. Alle dingen werken mede ten goede. Dan kunnen we wel vragen blijven stellen en dan kunnen we wel aangevochten worden met de gedachte dat de Heere zich van ons niks aantrekt. Zoals Israël dat zei, de Heere heeft ons verlaten en de Heere heeft ons vergeten en de Heere weet van ons niet meer. Dan kan het wel net lijken alsof de Heere een ongeïnteresseerde toeschouwer is aan de kant van onze levensweg, die zich met ons niet meer bemoeit en die naar onze gebeden en onze zuchten niet meer hoort. En toch weet God wat hij doet. En hij weet het met al de zijnen, heel precies, van ogenblik tot ogenblik. Hij slaat de zijnen voortdurend gade. En hij heeft van ogenblik tot ogenblik geweten van al de omstandigheden van het leven van zijn knecht Paulus. En hij weet ook hoe hij zo'n mens vrede moet geven met de weg. Zodat zo'n mens zich ook helemaal aan de Heere mag toevertrouwen. Als dat niet troosten kan, wat kan dan nog wel troost geven? En dan nog een laatste, ook uit deze woorden. Paulus heeft het voorbeeld gegeven. En een voorbeeldig christelijk leven laat niet na vrucht te dragen. Toen Paulus zo vrijmoedig het evangelie sprak, hebben die broeders, het grootste deel van die broeders in Rome, ook weer moed gekregen. En vrijmoedig spreken zij ook het woord. En wat heeft Paulus daar nou voor gedaan? Heeft hij ze bij zich geroepen en heeft hij ze opgepept? Zoals dat dan vandaag wel moet gebeuren. Heeft hij ze met klemmoed ingesproken en gezegd, maar zo en zo? Nee. Hij heeft alleen maar een voorbeeld gegeven. Meer niet. Maar voorbeelden, dat weet u ook wel, zijn soms meer waard dan 1000 woorden. Voorbeelden zijn welsprekender dan alles wat wij zeggen. En de Heer Jezus heeft ook gezegd, aan de vrucht zult ge ze kennen. Zijn we nou tegelijkertijd bij een van de grootste problemen van onze tijd? Waarin zoveel woorden worden gesproken, maar waarin eigenlijk maar zo weinig voorbeelden te zien zijn. En als we onze woorden niet herkenbaar zijn in het leven, in de daden, in ons gedrag, wat zijn al die mooie woorden en mooi kunnen ze zijn? Maar wat zijn al die mooie woorden dan waard? Wat werken die woorden dan uit? Zou het hiermee samenhangen dat er vandaag zoveel ook van jonge mensen wegglijden in de onkerkelijkheid? Dat er nog wel wat gezegd wordt, maar dat er zo weinig voorbeelden zijn. Is het ontbreken van voorbeelden in onze gezinnen? Is het ontbreken van voorbeelden bij onze ambtsdragers? Ons leven dient de waarheid uit te beelden, de waarheid te laten zien. En het kon wel eens wezen dat daar het probleem zit. Maar u zegt, hoe kan Paulus dan zo leven? Hoe kan een mens dan zo een voorbeeld zijn? Hoe kan een mens dan zo ook met zijn woord en met zijn wandel vooral uitdragen wat het is om op de Heere te vertrouwen en een borg en zaligmaker te hebben? Kijk, Paulus kende de bron. De bron die buiten hemzelf gelegen is. Paulus die kon zeggen, zoals hij dat in het derde hoofdstuk ook zegt, in het 17e vers, wees mede mijn navolgers, broeders. Mijn navolgers. En hoe kan een mens dat nou ooit zeggen? Omdat Paulus op een andere plaats gezegd heeft, wees mijn navolgers gelijkerwijs ook ik van Christus. Daar lag het gehele geheim van zijn leven. Hij was een discipel geworden. En de discipel mocht zijn voetstappen in die van zijn meester zetten. Hij ging ook niet voorop. En als hij hier de Filippenzen deze dingen schrijft en als hij die broeders in Rome het voorbeeld gegeven heeft, dan doet hij dat als iemand die zelf ook van het voorbeeld van zijn meester geleerd heeft. Ik zet mijn treden in uw spoor. Dat is het geheim van Paulus' leven geweest. En omdat hij een navolger van Christus mocht zijn door genade, mag hij het tot die anderen zeggen, wees mede mijn navolgers, broeders. En dan is dat de vraag waarmee we vanavond tot onszelf toch ook weer inkeren. Is dat nou ook het geheim van ons leven? Dat wij onze treden in zijn sporen zetten. En dat wij weten wat dat is om te volgen. Zoals hij toch zijn discipelen geregeld gezegd heeft, volgt mij. En zoals hij niet ophoudt het zijn discipelen iedere keer weer te zeggen, volgt mij. Is dat het genadegeheim dat de Heer ons dat geleerd heeft en het er ons ook mee eens gemaakt heeft? Want dat is natuurlijk tegelijkertijd ook weer een stuk van zelfverlies, volgen. Dat wil zeggen niet voorop lopen en niet eens naast de Heer Jezus lopen, maar achter hem aankomen. Indien iemand achter mij wil komen. Dat is de weg en dat is ook de wet van het koninkrijk der hemelen. Maar dat draagt vrucht. En wie zo in die treden, in die voetsporen van de meester mag gaan, die mag in het voetspoor van de meester het licht dat de meester laat schijnen weerkaatsen. Zodat de apostel ook daar voor die broeders in Rome een lichtend voorbeeld mag zijn. En dat draagt vrucht. Want toen ze de vrijmoedigheid van Paulus zagen, kregen ze zelf ook vrijmoedigheid. En toen ze de geloofsmoed van de apostel zagen, werkte dat in hun leven aanstekelijk. En dat vuurtje dat lag te smeulen, dat werd weer aangewakkerd. En ze kregen ook weer moed om verder te gaan. En zo kan uit het leven van een oprecht christen, van een oprechte discipel of discipelin, de geur van Christus uitgaan. Kom, ga met ons en doe als wij. We zingen Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Ik heb niet zo'n grote oogst als het gaat over de vragen die schriftelijk gesteld zijn. 3 in totaal, daar kunnen we in ieder geval mee beginnen. En dan maar zien wat er nog aan toegevoegd kan worden. Paulus vertelt heel weinig over zijn belevenissen. Hoe denkt u in dit verband over bekeringsgeschiedenissen? Ja, een vraag die ik eigenlijk wel verwacht had, want als je natuurlijk zoiets zegt, en dat zegt de schrift dus vanavond, dat Paulus over zichzelf begint te spreken, maar er dan eigenlijk ook onmiddellijk weer mee ophoudt om met andere dingen, met belangrijke dingen verder te gaan, dan leg je denk ik je hoorders al in de mond, of je geeft de hoorders het al in de pen, van ja, maar mag je daar nooit wat over jezelf vertellen? En is daarmee dan tegelijkertijd ook tegelijk gezegd dat mensen die wel wat over zichzelf en over hun weg en over hun bekering vertellen, is daarmee tegelijkertijd gezegd dat die mensen daarin fout waren? Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Kijk eens, dat de apostel Paulus hier op dit punt zo weinig over zichzelf zegt en veel eer spreekt over wat de Heere doet en wat de Heere gedaan heeft en wat er toch met het evangelie gebeurd is, dat betekent niet dat Paulus nooit iets over zichzelf gezegd heeft. Er is toch ook bij de apostel, en dat is niet alleen bij de apostel, maar je vindt dat op andere plaatsen in de schrift, en dan hoef ik u alleen maar naar de psalmen te verwijzen. Je vindt daar toch ook de getuigenissen van Gods kinderen in, die wel wat meegedeeld hebben over hun geestelijk leven, over hun geloofservaringen, over hun strijd, over hun uitreddingen enzovoort. Er is een legitieme plaats om te spreken over wat God mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat doet Paulus soms ook. Ik denk aan wat we verder oplezen in het derde hoofdstuk van de Filippenzenbrief, waar hij heel duidelijk over zichzelf spreekt, over wat hij nu najaagt en waar hij begeerte naar heeft om de gerechtigheid van Christus bekleed te worden en waar hij naar jaagt. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, dat is iets uit zijn eigen leven. Wat we in hoofdstuk 1 vinden ook, over dat dilemma waar hij in zit. Wat moet ik nou wensen, ontbonden te wezen en met Christus te zijn of in het vlees te blijven, wat nuttiger is om uwentwil. Ook iets uit zijn eigen innerlijk. Dus het gebeurt inderdaad wel en Paulus doet dat in andere brieven ook wel. Niet zoveel. Hij schuilt veel al weg achter de boodschap die hij te brengen heeft. De mensen moeten hem ook niet in het middelpunt gaan plaatsen. Hij moet met zijn ervaringen en zijn bevindingen ook niet de grote man gaan worden. Vandaar dat als hij het wel doet, dan dient dat om te laten zien hoe het woord van God in zijn leven uitwerking gekregen heeft en hoe het nou ook bij anderen uitwerking dient te hebben. Dan stelt hij zichzelf daarin tot een voorbeeld. Ik ben daar zojuist mee geëindigd toen Paulus dat citeerde: wees mijn navolgers, broeders. Dus het gaat hem er niet om dat hij dus omhoog gaat, maar hij heeft, denk ik, net als Johannes de Doper de les geleerd, zijn leven lang moeten leren: hij moet wassen, maar ik minder worden. Maar er is een legitieme plaats om te spreken over wat de Heere aan de ziel gedaan heeft. En we vinden dat natuurlijk, en dat is al zo vaak tot vertroosting en tot geestelijke onderwijzing geweest, we vinden dat voluit in de psalmen. Nou, mag iemand die van de Heere het een en ander ontvangen en geleerd heeft dat dan ook vertellen? Ja. Mag iemand dat op schrift stellen? Ja. Alleen moet het dan natuurlijk echt wel gebeuren zoals de apostel dat hier deed, met de bedoeling om de Heere erin te verheerlijken. En zonder nou een beoordeling te geven van allerlei bekeringsgeschiedenissen, je krijgt soms toch de indruk wel eens dat het in de bekeringsgeschiedenissen toch niet helemaal altijd alleen maar uitsluitend om de eer van de Heere te doen is, maar dat er toch ook nog een klein beetje van de mens zelf in meespreekt. Maar dat verkeerde gebruik dat er dan van zou gemaakt zijn, mag het goede gebruik niet opheffen. Dus er blijft ruimte voor dergelijke ego-documenten, zoals ze die vandaag noemen. De geschriften waarin de mens over zichzelf spreekt. Maar laat het dan inderdaad zo zijn dat het schrijven daarvan en het lezen daarvan de eer van de Heere zoekt te bevorderen. En dat het, en daar heb je een gevaar van, de zogenaamde ego-documenten. Wij nemen er zo vaak een soort voorbeeld aan. Een voorbeeld in die zin van: nou moet het bij mij ook zo. Nou, dat is in hoofdlijnen misschien wel waar. Daarom mag Paulus zichzelf ook wel tot voorbeeld stellen. Wees mijn navolgers, broeders. Maar waarin dan? In alles wat Paulus meegemaakt heeft, bedoelt hij dan dat we allemaal een Damascusuren moeten hebben? Dat bedoelt de apostel natuurlijk niet. Dat we allemaal door die weg moeten zalig worden en door die omstandigheden bedoelt Paulus dat we nou allemaal eerst schipbreuk moeten lijden en gered worden en een bezoek van een engel moeten hebben? Nee. Dat zijn de bijzonderheden, de details van zijn levensweg, van zijn
weg met de Heere. Maar navolgers van Paulus, zoals hij navolger van Christus is, in die hoofdlijn van het discipelschap, van het volgeling zijn. En dan komt er in het leven van al Gods kinderen de beleving van wat zonde is voor en wat genade is. En dan komt er in het leven van al Gods kinderen voor de noodzakelijkheid van het kruis op ons nemen en van onszelf verloochenen en dat soort dingen. In die lijn, ja, zou ik zeggen, mogen wij van elkaar en van elkaars bevinding ook leren. Wanneer en hoe ben je een goed voorbeeld? Kunt u dat wat concretiseren? Nou, ik dacht dat het bij Paulus in dit opzicht inderdaad concreet was. Hij heeft goed van de Heere gesproken onder de omstandigheden waaronder hij verkeerde. Hij heeft niet gemurmureerd, hij heeft niet geklaagd, hij is niet zuur geworden, hij is niet teruggetrokken, hij is niet tot zwijgen gebracht vanwege zijn bitterheid van binnen, maar hij heeft de dienst des Heeren aanbevolen. Zelfs tegenover zijn vijanden, hij heeft die Romeinse soldaten, hij had hen niks gedaan en zij hebben hem misschien ook wel goed behandeld in die periode, maar het waren toch zijn vijanden. Hij heeft ze lief gehad. En hij is gunnend geweest. En ik weet niet wat hij in al die 2 jaren dat hij daar gezeten heeft met die soldaten besproken heeft. En met wat voor vragen zij tot hem gekomen zijn en waar hij antwoord op gegeven heeft. En hoe vaak hij ze op zijn ziel gebonden geweten heeft en ze voor Gods aangezicht in het gebed heeft neergelegd. Nou, in dat opzicht is Paulus een heel concreet voorbeeld geweest. En daar hebben ze in Rome van gehoord. En toen ze daar in Rome van hoorden, toen hebben ze daar moed uit gegrepen. En toen hebben ze geleerd om in die voetsporen ook te gaan. Ja, hoe zijn wij een goed voorbeeld? Als je nagaat in het woord van God wat de Heere allemaal aanwijst als christelijke deugden, laat ik het zo vanavond eens mogen zeggen. De christelijke deugden die hij op verschillende plaatsen opnoemt, matigheid. En de beleving van het afhankelijk zijn, het vertrouwen op de Heere, het staan naar een leven in de vreze Gods en in toenemen in de kennis van Gods genade. Die dingen die de apostel bijvoorbeeld schrijft in de brief aan Titus. Ik denk even aan wat we daar in het 2e hoofdstuk lezen. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En als we denken aan wat Petrus schrijft, om een ander voorbeeld te noemen, als Petrus het over de wederkomst heeft die aanstaande is, dan zegt hij onder andere, terwijl dan deze dingen al zo vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en in godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaastig u dat ge onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. Denk ik ook aan wat de apostel verder gesproken heeft, geschreven heeft over oefen u zelf tot godzaligheid. En de godzaligheid wordt door de hele schrift eigenlijk aanbevolen. Nou, dat zijn de christelijke deugden en die worden eigenlijk als het ideaal aan Gods kinderen gedurig voorgehouden om daarnaar te streven, om daar deel aan te hebben en om daarmee versierd te zijn. Godzaligheid. Zodat er ook wat van een mens uitgaat, zo in de zin van, zoals van de apostelen geschreven staat, toen kenden zij hen dat ze met Jezus geweest waren. Dat in je leven zichtbaar wordt. En dan kan dat natuurlijk niet samengaan met allerlei wereldse dingen. Met allerlei dingen die juist in strijd zijn met die verborgen omgang met God. Matigheid. Dat kan nooit samengaan met overdaad en maar zoveel mogelijk naar je toe willen halen. Soberheid. ingetogenheid, zelfverloochening. U voelt wel, dat heeft allemaal een tegenstelling. En de tegenstellingen die liggen allemaal op het terrein van de wereld en van de zonde. Zelfverloochening tegengesteld aan zelfhandhaving. Als een mens nou nooit eens de minste kan wezen. Als een mens nou nooit eens buigen kan. Als een mens nou nooit eens onder een ander komen kan. Maar altijd op zijn eigen rechten staat. Dat is een slecht voorbeeld. Dat is een slecht voorbeeld. Dat is ook zeker geen navolging van Christus. Want toen hij hem gedreigd werd, toen schold hij niet terug. Toen dreigde hij niet. Hij heeft het allemaal overgegeven in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Paulus die gaat dat schrijven in, daar hebt u het misschien nog dichterbij, in het tweede hoofdstuk. Dan komt het openbaar hoe christenen een voorbeeld hebben te zijn. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, hoofdstuk 2 vers 3, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen van de ander is. Dat gevoelen zij in u, het welk in Christus Jezus was. Altijd weer die Christus, wiens beeld Gods kinderen gelijkvormig gemaakt moeten worden, in wiens voetsporen ze hebben te treden. Nou, dat heeft dan te maken met, noem maar concreet, de minste zijn. Dat heeft dan te maken met jezelf ervoor over hebben. Dat heeft dan te maken met milddadigheid. Dat heeft dan te maken met al die aspecten van het leven in de omgang met God. Gehoorzaamheid aan Gods inzettingen. Hoe moeten we onze eigen verantwoordelijkheid plaatsen in de voorzienigheid Gods? Wanneer bijvoorbeeld wanneer en in hoeverre kunnen of mogen wij iets aan moeilijke situaties doen? Laat ik verwijzen naar het voorbeeld dat Paulus daarvan gegeven heeft. Ik heb gelezen met u het laatste stukje uit Handelingen 28, maar laten we eens een ogenblik kijken naar Handelingen 27. Daar hebt u een van de dingen die Paulus overkomen is. Dat is die geschiedenis, ik verwees daar al een paar maal naar, van de schipbreuk. Dat is een hele belevenis geweest voor die 276 mensen. Paulus en andere gevangenen en de zeelui en de soldaten die hen, die gevangenen, bewaken moesten. Daar hebben ze heel wat angsten uitgestaan. En daar konden ze zelf eigenlijk weinig aan veranderen. Ze waren een speelbal van de natuurelementen geworden. Dat schip dat was aan alle kanten stuk en lek geslagen. En ze hadden alles gedaan wat ze konden doen. En toen was er een moment bereikt waarop ze nauwelijks meer iets konden doen. En toen heeft God aan Paulus een engel als boodschapper gestuurd. En via die engel kreeg Paulus het woord van de Heere. En dat mag hij doorgeven, zeer tot bemoediging van allen aan boord. Vers 21, als men lange tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus op in het midden van hen en zeide, o mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. Dat is al iets waarmee hij hen op hun verantwoordelijkheid wijst. Want hij had ze gewaarschuwd. Hij had gezegd in vers 10, zei de mannen, ik zie dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade. Niet alleen van de ladingen van het schip, maar ook van ons leven. Maar de hoofdman geloofde meer de stuurman en de schipper dan hetgeen van Paulus gezegd werd. Paulus heeft ze gewaarschuwd. Ik voorzie, heeft hij gezegd, en hoe hij dat kon voorzien, ongetwijfeld omdat de Heere hem daar licht in gegeven had. En nu zegt hij, ja, nou zitten we in de grootste moeite. En dat is onze eigen schuld. Hadden we maar geluisterd, hadden we maar in verantwoordelijkheid geluisterd naar de stem van de Heere, dan hadden we die schade en die moeite hebben kunnen voorkomen. Maar goed, dat is gebeurd en Paulus blijft daar niet over doorpraten en doorzeuren zou je zeggen, dat kunnen we ook wel eens doen van hadden we toen maar dit of had u toen maar geluisterd of je kan tegen je jongen zeggen van ja had dan maar naar me geluisterd, nou zit je met, hè? Nee, en dan blijven we er soms over doorgaan, dat doet Paulus niet. Doch als nu vermaan ik ulieden goedsmoeds te zijn. Want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ik ook dien, zeggende: vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. En zie, God heeft u geschonken allen die met u varen. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof God dat het al zo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. Op zichzelf is dat natuurlijk ook al een geweldige illustratie van wat het is om een voorbeeld te zijn. Staat die? Geharde soldaten, ervaren zeelui, bevend als een rietje. Bevreesd, want hij zegt vrees niet. Bevreesd. Ze weten geen weg meer, ze weten geen raad meer. En dan staat daar een onervaren man die op zee niet zo vaak geweest is. Ja, een paar keer een reis gemaakt heeft, maar daar ben je nog geen zeeman door. In het leger heeft hij nooit gediend. Het is een geleerde, een man die met de boeken omgegaan is. Die met wapens helemaal geen ervaring heeft. Dus lui die in hevige gevechten zijn gewikkeld geweest en die noodweer hebben doorstaan, die laten het afweten, die weten geen raad meer. En dan staat er een man die op al die terreinen onervaren is en die zegt: wees goedsmoeds, gesterkt door het woord van zijn God, onbevreesd om daar getuigenis van te geven, schaamt zich er in het minst niet voor. Hier maakt hij waar wat hij aan de Romeinen zegt: ik schaam mij het evangelie van Jezus Christus niet, het is een kracht Gods tot zaligheid. Dat schip slingert, je kan amper op de been blijven. En Paulus zegt: het zal goed komen. God heeft het mij beloofd en ik geloof God. En ik raad jullie aan diezelfde God ook te geloven. Nou, dan zal de Heere in zijn zorg, in zijn voorzienigheid ervoor zorgen dat al die 276 mensen in leven blijven, op een hele wonderlijke manier. Het schip zullen ze verliezen, de lading zullen ze verliezen, maar zij zullen in leven blijven. En God heeft er ook nog een keer bij gezegd dat ze op een zeker eiland moeten vervallen. Nou, komt het wel goed. Dan komt het wel goed, want God heeft het toch gezegd. En het woord van de Heere zal bestaan. Ja, en toch, als we nou verder lezen, dan gaan wij ontdekken dat de apostel Paulus, uitgaande van deze belofte, van deze garantie, dat God in zijn voorzienigheid het zo zal besturen dat ze straks in de buurt van een eiland komen. Daar hebben zij, die stuurman, die heeft helemaal niet op dat eiland gekoerst, want die wist helemaal niet dat er een eiland was. En ze dreven zomaar rond, er afgedacht toch om de vraag of die nog wist dat er een eiland was. Er was niks meer te sturen met dat schip, want het was een speelbal van de golven geworden. Maar God in zijn voorzienigheid stuurt dat schip in de richting van Malta. En daar komen ze dan straks. En dan willen die zeelui, die scheepslieden, vers 30, die proberen van het schip te vluchten. En de boot, de reddingsboot, proberen ze neer te laten. Dan kunnen ze zichzelf redden en dan moeten die anderen maar zien hoe zij het maken. Paulus die steekt daar een stokje voor. Die zegt tegen de hoofdman en tegen de soldaten: indien deze niet in het schip blijven, kunt gij niet behouden worden. Paulus, God had gezegd dat jullie allemaal gespaard zouden blijven. En nou zeg je, nou, als ze niet aan die voorwaarden voldoen, dan zult gij niet behouden kunnen worden. Strijdt dat nou met elkaar? Twijfelt hij nou aan die belofte? Nee, Paulus twijfelt helemaal niet aan die belofte. Maar hij beseft nu heel terdege dat er ook een stuk verantwoordelijkheid is. Die scheepslieden hebben het recht niet om die reddingboot voor zichzelf op te eisen en die soldaten en die gevangenen maar aan hun lot over te laten. God heeft het zo niet bedoeld. De verantwoordelijkheid eist. Toen hieven de krijgsknechten de touwen af van de boot en lieten haar afvallen en dan heeft niemand er wat aan. Want het zal niet via die reddingsboot gaan. Het zal langs een andere manier gaan. En dan? Dan moeten die mensen straks, ja, hoe dan ook, ik weet het niet, Paulus weet dat ook niet, maar er kan van alles nog gebeuren in dit noodweer. Dan moeten ze straks veilig aan land komen, maar hoe? Misschien vallen ze wel allemaal in zee, misschien zinkt die boot nog wel. Misschien moeten ze de laatste stukjes nog wel zwemmen. En ze hebben al 14 dagen niet gegeten. Ondertussen dat de dag zou worden, vermaande Paulus hen allen dat ze zouden spijzen nemen. En zei: het is heden de 14e dag dat gij onverwachtende blijft zonder eten en niets hebt genomen. Daarom vermaan ik u spijzen te nemen. want dat dient tot uw behouding. Want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. Dan komt die belofte weer terug. En tegelijk schakelt de apostel de verantwoordelijkheid in. Dan moeten jullie wel een hapje eten. En als hij dit gezegd had, en daar heb je hem weer, geeft hij het voorbeeld. En als hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in alle tegenwoordigheid en het gebroken hebbende begon hij te eten. En zij allen, goedsmoeds geworden zijnde, namen ook zelf spijzen. Daar hebt u de verantwoordelijkheid. Een mens kan niet zeggen, God zal het doen. God heeft beloofd dat hij doen zal. Hoe hij doen zal, weet ik niet. En dan hoef ik niks meer te doen. Nee, je moet wel eten. En je moet wel zorgen dat er geen ontsnapping is van die scheepslieden. En je moet wel zorgen dat je in je verantwoordelijkheid alle middelen gebruikt die God gegeven heeft. Niet om het daarvan te verwachten. Paulus zegt ook niet, nou als je nou maar eten, dan word je wel behouden. Nee, ze worden behouden omdat God het beloofd heeft en omdat God het doen zal. En als dan straks dat schip breekt, het achterschip verdwijnt, het voorstuk blijft zitten, nou aan boord kunnen ze niet blijven. Ze vallen allemaal overboord of ze springen overboord, dan moeten ze aan land komen. De een kan zwemmen, maar niet iedereen. En de een komt op een plank en de ander komt op een ander stuk hout. En de derde die bereikt zwemmend het strand. Maar zo zijn ze ook alweer met het inbegrip van hun eigen verantwoordelijkheid. Want ze moesten hun armen uitslaan en ze moesten een stuk hout proberen te bemachtigen als ze niet zwemmen konden. En ze moesten ergens op zo'n deur van het schip proberen te kruipen om zo naar land te komen. Met behoud van hun verantwoordelijkheid vervult God zijn belofte. En dan is er altijd een fijn evenwicht tussen het een en het ander. God doet het, maar die mens mag niet zeggen, en daar vertrouw ik nou maar op. En dat het allemaal laten liggen. Toen ik pas spreekte over, door mijn geest zal het geschieden, ging het in diezelfde tekst over de handen van Zerubabel, die het huis hebben gegrondvest en die het ook zouden voleindigen. Nou, dat is nou één hoofdstuk, maar met dat we het lezen, komen we allerlei voorbeelden tegen van hoe het dan zit met die twee, verantwoordelijkheid en Gods bestuur. Dat waren de vragen die ik zojuist gekregen heb, maar misschien is er nog wat meer dat bij die of gene leeft. De vraag even herhalen. Het gaat over het op Christus, op God, op Christus georiënteerd zijn in het leven der genade. En van daaruit ook vruchten dragen, zoals je dat hier bij Paulus ziet. En dan is de vraag, maar die Christus is niet voor iedereen dezelfde Christus. Ja, ik bedoel wel dezelfde Christus, maar niet in de kennis, in de bevindelijke kennis. De een mag hem kennen als een toegepaste Christus. Maar er zijn er ook van Gods kinderen voor wie de Heer Jezus Christus nog een verborgen zaligmaker is. En u had er ook nog een tweede tussenin, hè? De Christus waar een betrekking op is. In de zin van, er is wel wat van hem geopenbaard, er is wel wat van hem gezien, maar het is nog niet gekomen tot de overgave aan hem en de toe-eigening van hem. Zijn er in het leven van degene die de Heer Jezus Christus dan nog niet als die persoonlijke zaligmaker kennen, dan ook vruchten? Zo zou ik de vraag ook kunnen samenvatten. Ik denk dat het vruchten voortbrengen in het leven van Gods kinderen direct het gevolg is van de wedergeboorte. Zodra iemand tot het nieuwe leven gekomen is en aan dat nieuwe leven deel gekregen heeft, hij een ander hart gekregen heeft, in feite ook een ander mens geworden is, gaat dat ook openbaar komen. Het leven Dat in de wedergeboorte gewerkt is, blijft niet verborgen, maar dat komt openbaar. Dat gaat zich laten zien, dat wordt bewezen in bekering. Daar heb je tegelijkertijd ook vruchten. We hebben het wel eens over de vruchten van geloof en bekering. In het vlieden van de zonde, in het mijden van de zonde, in het zoeken van de Here, het lust krijgen tot gerechtigheid, dienen van de Here, behagen krijgen om van de wegen des Heren te horen en in die wegen te wandelen. De christelijke deugden waar ik het zo pas over had, die krijgen aanlokkelijkheid, die krijgen bekoring, daar wordt het hart op gericht. Enfin. En dan kan het niet anders, dan gaat het leven daar de symptomen van laten zien. Zoals dat in een natuurlijk gebeuren ook is, als er een kind ter wereld gekomen is, dan weet je dat dat kind leeft aan de wijze waarop dat kind zich uit, de bewegingen die het maakt, het geluid dat het laat horen, daar komt het leven in openbaar. Zo is dat in het geestelijke ook. Dat heeft dus nog niet in de eerste plaats te maken met Christus. Het is wel allemaal bediening uit Christus, want tenslotte in de wedergeboorte wordt de mens Christus ingelijfd. Maar voor het geloofsbewustzijn is dat allemaal nog niet duidelijk. Dat moet allemaal stuk voor stuk nog geopenbaard worden. Daarom zeg ik, het gaat bij het openbaren van dat nieuwe leven niet om het direct ook bewust navolgers van Christus zijn. Je mag dat dan mogelijk noemen een bediend worden uit een Christus die we nog niet kennen. Daar komt het tenslotte allemaal vandaan. Laten we dat ook maar zeggen. Ik heb dat misschien al eens eerder gezegd, maar de drie stukken, het onderwijs in de drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid, dat is allemaal werk van de Heilige Geest. En de Geest neemt het daarvoor altijd weer uit de hoogste profeet. Dat is allemaal bediend worden uit de Heer Jezus Christus. Maar hem ken je nog niet. Je wordt wel uit hem bediend, zo goed als dat, om het maar met een voorbeeld te zeggen, Rut ook leeft van de akker van Boas, maar ze weet helemaal nog niet wie Boas is en dat hij de losser is, dat is haar op het eerste gezicht ook nog niet duidelijk. Dat moet Naomi er ook eerst nog vertellen. Zo zijn er van die situaties in het leven dat een mens wel uit de genade Gods mag leven, zonder dat hij dat nou onder woorden kan brengen. Maar het is wel een nieuw leven geworden. En het is het werk van de Heilige Geest om daar nu verder in te leiden. En die onbekende Christus moet dan toch de geopenbaarde Christus worden. Dat moet toch de Christus worden die in het woord van God op het blad van het evangelie voor ons komt te staan. En als God hem voor ons plaatst, als de Heilige Geest hem voor ons plaatst, dan dat is dan bij de een weer wat anders dan bij de ander. Maar dan in grondlijnen gaat het dan toch wel weer zo ongeveer in die weg dat zijn schoonheid, zijn aantrekkelijkheid, zijn beminnenswaardigheid, zijn noodzakelijkheid, zijn genoegzaamheid ons worden voorgesteld. Vandaar dat het ook zo uitnemend belangrijk is dat er juist op dat punt ook onderwijs komt. Dat er in de prediking ook onderwijs is ten aanzien van die Christus en van alles wat er in hem te krijgen is. Want tenslotte, een mens, mag ik het nou eens zo zeggen, een zondaar moet toch op die zaligmaker verliefd worden. Hij moet toch, zeg het dan maar zo, een betrekking op hem krijgen. Maar dat is meer dan een vriendschapsbetrekking, dat is een liefdesbetrekking. Waarbij het hart naar hem uit moet gaan. En waarbij de verzuchting van de ziel gaat worden dat ik hem ken. En waarbij het dan ook met Paulus de beleving gaat worden, dan kan ik ook alles wel kwijtraken. Als ik hem maar mag gewinnen, dan kan ik alle schade en drek achten. Als ik maar de kennis van de gerechtigheid van die borg en zaligmaker mag bezitten. Nou, dat laat natuurlijk ook niet na vruchten te dragen. Als dat het streven, het zoeken, het verlangen van de ziel geworden is, dan zal dat in de levenswandel ook openbaar komen. Als je lust krijgt om de Here lief te hebben. Ja, dan wordt dat ook zichtbaar. Dan blijkt dat ook laat ik maar een voorbeeld noemen, in het waken, in het gebruik van de middelen. Dan komt dat openbaar in een hartelijk gebedsleven, een leven van hartelijke verzuchtingen, dat de Heere zich zal willen openbaren. Dan komt dat openbaar in het, ja, toch bij tijden ook een goed woord voor de Heere en voor de dienst van de Heere spreken. Dan komt dat openbaar in een tere ziel, die het niet kan hebben als die zaligmaker onteerd wordt. Dat durf je dan voor jezelf nog niet te zeggen, hij is de mijne, maar je kan het toch niet hebben als een ander hem aanrandt in zijn heiligheid en in zijn heerlijkheid. Nou, en zo leidt de Heere het dan, en dat zou toch te wensen zijn dat dat bij al Gods kinderen meer en meer ook openbaar kwam, tot het bewuste kennen van die zaligmaker. Hè? Dat komt tot die, ja, die belijdenis van Thomas, als u wilt, mijn Heere en mijn God. Of ja, wat er van anderen geschreven staat, wat de bruid in het hooglied zegt, hij is de mijne en ik ben de zijne. Nou, daar is gradueel wel een verschil in, maar principieel is er natuurlijk geen verschil tussen het bewust kennen van hem en het al uit hem ontvangen en bediend worden. Er was voor Rut principieel geen verschil tussen het eten van de akker van de losser die ze nog niet kende en het eten van de tafel van Boas nadat ze hem wel kende. Ze werd bediend uit dezelfde bron. Ze werd bediend uit dezelfde heilsvolheid. Maar er was dit verschil dat het niet kennen van hem nu wel kennen geworden is. Maar de genade is geen andere genade. En de vruchten van Christus zijn geen andere vruchten geweest. Alleen, er is natuurlijk meer vastheid. Het is tot die relatie, tot die bewuste relatie gekomen. Nou, dat zal, als het over vruchten gaat en over de bewijzen daarvan openbaar komen, dat er ook met meer vrijmoedigheid en met meer stelligheid en met meer zekerheid gesproken mag worden. En dat het leven echt meer en meer ook het leven van het geloof zal mogen zijn. Om zo in dat bewuste geloof achter hem aan te komen en met hem te leven. Dus de vruchten die zijn er onmiddellijk, als ik het nog even samenvat, die beginnen er onmiddellijk te groeien omdat het nieuwe leven er is en daar horen de vruchten bij. Maar de vruchten worden rijper, de vruchten worden rijker ook, naarmate er een voortgang is, een opwassen en een toenemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Ja? Ja, verwarrend, hè? Is er geloof zonder gevoel? De een zegt ja, de ander zegt nee. Ja, nou, als dan de geleerden elkaar tegenspreken, wat zal ik dan? Ja, ik ben zeker geen Owen. Maar ik denk dat het antwoord op die vraag afhankelijk is van wat je onder geloof verstaat. Aan de ene kant kan ik me daar heel goed in vinden als iemand zegt, nee, er is geen geloof zonder gevoel. Als iemand echt geloven mag, dan laat dat wat na, dan werkt dat wat uit in zijn ziel. Dan heeft dat, laat ik nou voor het woord gevoel, dan bevinding invullen. Als er echt geloof mag zijn, dan heeft dat tegelijkertijd zijn geloofsbevinding. Als een mens geloven mag, noem dan maar eens de waarachtigheid van Gods woord, als Gods woord mij veroordeelt als zondaar. Als ik dat echt geloof, dat er uit mij geen vrucht meer is in de eeuwigheid, dan brengt dat gevoel in mijn ziel teweeg. En dat is het gevoel van de pijn en van het verdriet dat het zo erg met mij is. En als ik echt geloven mag, dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Als dat door het werk van de Heilige Geest aan mijn ziel mag worden toegepast, dan geeft dat ook gevoel, dan geeft dat ook beleving van een onuitsprekelijke vreugde. Dat er nou voor die zonde, die in mijn leven ook onuitroeibaar is, toch nog vergeving is in dat dierbare bloed van Christus. Dus dan heb je geloof dat met gevoel gepaard gaat. En dan zal elke geloofsbeoefening gevoel teweeg brengen. Maar nou dat andere. En nu zegt u misschien, hoe kan dat dan ook waar zijn? Ja, dat hangt er dus maar vanaf waar je je uitgangspunt neemt. Ik geloof dat je ook zeggen mag dat niet altijd het geloof met gevoel gepaard gaat. Wat bedoel ik dan? Nou, dat een mens wel eens zo ongevoelig zijn kan in de gevoelssfeer, in de sfeer van zijn emoties. En dat het er dan toch op aankomt om God op zijn woord te geloven. En toch niets anders meer te hebben dan wat de Heere gezegd heeft, het naakte woord van God. En dat de mens nou niet moet wachten, en zo zal het bedoeld zijn, dat de mens nou niet moet wachten totdat hij het voelt. En dat de mens niet moet wachten totdat hij het voelt om zijn nood bij de Heere te brengen, maar dat het moet gebeuren. Of je het voelt of dat je het niet voelt, er is geen andere weg. En een mens, en ik zal niet zeggen dat dat makkelijk is. Wat ik zo pas noemde is veel makkelijker. Als de twee samen gaan, dan kun je niet eens laten om het te geloven. Als de Heer het zo gevoelig toepast, tegelijkertijd dan kun je het niet eens meer laten om te geloven. Dan kan een mens niet eens meer ongelovig zijn. Want dan werkt het door die geest. Hij werkt het geloof. Hij gelooft niet voor mij. Maar hij werkt het geloof wel en dan met dat gewerkte geloof geloof ik wat de Heer hem ook voorhoudt in zijn woord. Maar als er dan eens op aankomt dat de Heer ons laat zien, zoals bij die maanzieke jongen zijn vader. Die jongen die lag daar en die zou sterven voor de ogen van zijn vader. Die duivel die hem bezeten hield, die doet nog een uiterste poging om de jongen eeuwig in het verderf te trekken. Hij scheurde hem, hij schuimde hem en hij wentelde zich op de weg. En die vader ziet dat aan en de Heer Jezus heeft gezegd, die vader die zei tegen de Heer Jezus, indien gij iets kunt. Wilt u hem dan alsjeblieft genezen? Uw discipelen hebben het niet gekund, maar indien gij iets kunt. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, die vraag die deugt niet. Want daar is het wel mee in orde of ik iets kan. Daar hangt het niet van af. Maar tegen die man die zo tot de Heer Jezus komt, zegt hij, weet u waar het vanaf kan? Afhangt of u het kunt geloven. Want hij twijfelt. De discipelen konden het niet. Kan de Heer Jezus het, indien gij iets kunt? Nou, zo moet je niet naar de Heer Jezus gaan. Want dan ben je een baar der zee gelijk, die op en neer geworpen wordt. De Heer Jezus wil hem daaraan ontdekken en zegt, nee, indien gij kunt geloven. En dan staat die man daar voor de moeilijkste opgave uit heel zijn leven. Want dan moet hij geloven. En dat kind van hem, dat is de dood nabij. En hij kan niet geloven. Hij moet geloven. En hij heeft geen geloof. Want hij was wel eerlijk toen hij tegen de Heer Jezus zei, indien gij iets kunt. Was hij heel eerlijk, want meer had hij ook niet. De Heer Jezus zegt, dat is te weinig. Nou moet u het niet aan mij vragen, maar dan moet u het zelf gaan beleven. En toen stond hij, zei ik, voor die moeilijkste opgave uit heel zijn leven. Geloven zonder dat je geloof hebt. Handen uitsteken zonder dat je handen hebt. Gaan lopen zonder dat je benen hebt. Toen moest hij geloven zonder gevoel. En hij deed het. Ik geloof, zei hij, kom een ongelovigheid te hulp. En dat was genoeg. En toen heeft de man er later het gevoel al bij gekregen, denk ik. Maar hij moest geloven zonder dat hij gevoel had. Zelfs zonder dat hij geloof had. En als Christus het zegt, dan is het er ook. Dan kun je geloven zonder geloof, maar dan is er geloof. Dus het is allebei waar. En vandaar dat de een het zus kan zeggen, en de ander zo, maar hoe benader je het? En vanuit welke situatie spreken we? Het is 9:30. Nou, dat was de laatste keer voor dit jaar. Dat verwacht u ook niet anders natuurlijk. Dus de volgende keer, dat wordt beleven en welzijn, januari. We zullen samen nog zingen uit de 84ste psalm. Het derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht.
zullen samen de Heere danken. Heere, ook nu weer mochten we een ogenblik bij elkaar zijn rondom uw woord, rondom dat geschrift van de apostel waar de Heilige Geest de eerste auteur van is. Dat woord dat ons ook vanavond weer tegen mocht klinken, waarin gij uw grote daden hebt bekendgemaakt. Heren, we danken u ervoor dat we samen mochten luisteren naar deze boodschap. En we willen u ootmoedig bidden dat u datgene wat er tot onze lering ingeschreven staat ook wilt heiligen aan onze harten. Dat wij geen vergeetachtige hoorders zijn, maar dat we daders des werks mogen worden of zijn en meer zijn. U hebt van uw genade gesproken, Heren, van die wondere werkingen, van die wondere leidingen, van uw voorzienigheid ook. Dat u nu dwars door al die onbegrijpelijke dingen, al die raadselachtige dingen in het leven van de apostel die zijn vrijheid ervoor moest verliezen en die gevangen moest zitten, dat u door al die raadselachtige dingen heen het evangelie gebracht hebt op een plek waar het anders nooit zou zijn gekomen. En dat mensen het nu mochten gaan horen die uit de mond van de apostel Paulus mochten vernemen van de genade van Jezus Christus, die soldaten en door hun woord ook weer anderen tot in het paleis van de keizer toe. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? En Paulus is het ermee eens geweest, Heere, dat is weer een nieuw wonder. Een mensenkind die het met u eens wordt als hij in wegen van tegenspoed geleid wordt. Een mensenkind die God God laat en die zijn kruis op zich mag nemen en die volgen mag en die zich erin verheugen mag als het evangelie voortgaat. Een mensenkind die zijn eigen ik leerde kruisigen en die uw grote naam veel belangrijker ging achten dan zijn eigen naam. Heere, geef dat deze dingen niet te vergeefs gesproken zullen zijn, maar dat er in ons leven ook in de praktijk iets van zou mogen aanwezig zijn en uitkomen. Geef ons uw Heilige Geest, o God, en wilt gij door uw genade zo in ons regeren, ons zo besturen, ons hart zo vervullen, dat ook wij niet anders begeren dan uw wil te doen en uw weg te gaan. Breng ons straks in het nieuwe jaar, hoewel dat nog een hele tijd weg lijkt te zijn, weer op onze Bijbelkring bijeen. En geef ons gelegenheid om dan met onze bestudering van deze zendbrief verder te gaan. Om zo mede daar ook meer en meer te verstaan van wat gij ons wilde zeggen. Om Jezus wil. Amen. Wel thuis.